Lekker. Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Belachelijk Lekker. Vandaag zitten we in het Pajottenland, meer bepaald in Huizingen, een deelgemeente van Beersel. Als we het over het Pajottenland hebben, dan weet je meteen dat we in de streek van de Lambiek zitten. We zijn blij om met Senne Eilenbos van Boerenerf aan tafel te zitten voor een gesprek. Senne, de naam Boerenerf doet het al vermoeden. We zitten in een gebouw dat oorspronkelijk een boerderij was. En toch is er al langer een connectie met bier en brouwen. Kan je ons misschien eerst een beetje de geschiedenis, de historie van de site en van het gebouw schetsen?
Ja, zeker. We zijn zelf nu nog een boerderij. Officieel gaan we 7 generaties terug. Natuurlijk, dat is heel lang geleden, maar zover dat we papieren hebben, 7 generaties terug. Als we hier eigenlijk op een herbaan zitten, een watermolen, 2 boerderijen, op dat moment, en een herberg. En doorheen de tijd zien we dat er in de papieren alleszins, want ik praat wel over 150 jaar geleden, ik was er zelf niet meer bij, dat er heel veel evolutie eigenlijk is. Elke generatie evolueert. Een herberg naar een belangrijke straat, een watermolen. Mensen hebben dorst. In 1876 start mijn grootvader, zijn grootvader, Jan Kammaert, een brouwerij in 1876. En we zien vooral in die tijdsperiode ook, 1870, 80, 90, dat er heel veel lambiekbrouwerijen opstarten. Dat is zeker een goede denkoefening dat je moet doen als je bij een brouwerij langs gaat. Het is een hele belangrijke periode voor lambiek, eind 1800. Dus de boerderijbrouwerij werd toen uitgebaat, Jan Kammaert, die zijn dochter trouwde uiteindelijk met mijn volgende voorvader, een Eilenbos, eind 1800. En sindsdien leeft de naam Eilenbos verder hier in Huizingen en start ook de brouwerij in Schepdaal, Eilenbos, de Spanuit. Door in de jaren, 2 generaties lang, is het boerderijbrouwerij. In die tijd was een boerderij natuurlijk niet wat je nu verwacht, met 100 koeien en bla bla bla. Boerderijken, brouwerijken. Je hebt je cafés dat je moet bevoorraden. Je hebt 5 paarden in totaal. In de zomer gaan de paarden van de brouwerij naar de boerderij, want de boerderij, heel veel werk. En de paarden gaan in de winter ook weer naar de brouwerij, want dan is er daar heel veel werk. In de zomer bougeert er niet veel meer lambiek. En zo door de jaren, in een tijd dat mensen ook nog 13 kinderen kregen, moest er een keer een splitsing gebeuren van de boerderij en de brouwerij. Dat gebeurde bij mijn overgrootvader. En ik ben dus van de boerderijtak, de 4e generatie van de boerderijtak, en de brouwerijtak, die is stilletjes aan uitgedoofd. Daarvan de laatste nazaat, want de brouwerij is gestopt in 1965 met brouwen en in 1975 ongeveer met de drankenhandel, zoals veel brouwerijen uit drankenhandels werden. En daar zijn geen kinderen in meer, dus die is ongeveer uitgedoofd. Dus mijn voorouders waren boerderijbrouwer, daarna boeren, en dat is ik nu hier op de boerderij, naast de oude brouwerij, dat beschermd erfgoed is.
Ja, want dat waren 2 aparte gebouwen, dan ja. Eigenlijk, naast ja. Elkaar.
Dus een brouwerij-mouterij met een waterruimte en een hele grote stalruimte. En dan de boerderij, schuur, koeienstal en woonhuis.
Waar wij nu dan zitten.
Waar we nu zitten, in de stal, ja.
Ja. De brouwerij is gestopt, maar ja, jij hebt ze zelf nooit gekend.
Ik heb ze niet gekend. Er is 30
dat is,
jaar tussen.
Lang voordat jij geboren bent. Hoe ben je dan zelf in contact gekomen met bier?
Al wel.
Of met lambiek in het specifiek?
Ja, gemakkelijk. Ons mama die maakt hier op de boerderij. We zijn sinds 2000, zijn we biologisch aan het boeren. Vooral door ons ma. En die is dan ook gestart met een zuivelverwerking. Dus mijn papa die had toen een 40-tal melkbeesten. Mijn mama die deed dan alles van afromen, yoghurt maken, plattekaas maken. Maar vooral ook om alles een beetje te promoten van boeren. Zeker verkopen aan klanten en niet verkopen aan grote fabrieken. Kwam er ook een nood aan festivals. En zo zijn ooit de kasteelfeesten gestart. Die hier in de buurt al sinds wel bekend zijn als een fantastisch lambiekfestijn ook. Maar dat is niet zo neig geweten, kasteelfeesten. Ook trouwens dit jaar. En zo was het eigenlijk. Wij stonden altijd naast Hanses, sowieso.
Ja.
Dus je moet eigenlijk inbeelden, een kasteel, een grote wei daarvoor, allemaal tentjes in een grote cirkel, en je mag overal gaan eten, gaan drinken, wat je wilt. Je kunt een pens gaan eten. En wij stonden naast Hanses, wij met onze wafels, crème, poffertjes, pannenkoeken, want ja, als boerderij, alles met melk. En zij naast ons met bier. En dan was mijn eerste verhaaltje dat ik daar... Allee, ja, mijn eerste ervaring dat ik echt doelbewust geus of kriek aan het drinken was, dat ik 5 euro kreeg van Siddy, van Anses. En zei, wij maken nog echt de kriek, zijn een proef dan een keer. En hier is 5 euro, ga nu een keer proeven bij de concurrent. En dan moet jij mij komen zeggen wat jij het lekkerste vindt. Ik was zo 14, 15 jaar zo. Al blij dat ik niet gepakt was als ik een kriek aan het drinken was. Mocht dan zo ergens anders een andere geus gaan drinken. En dan zei, ja, Siddy, maar die van u is toch wel echt beter. Ja, als jongetje van 14 jaar. En ja, ons mama die danste dan nog in een tijd met Armand. Lang geleden.
Armand de Belder.
Armand de Belder.
Ja.
En ja, dat was altijd een groot festijn. En wij waren ook de enigste die koffie verkochten. En dus dan kwamen ze ook altijd bij ons koffie.
Iedereen moest bij jullie langskomen.
Dus ja, dus van gezicht of zo. Ik kende eerder de mensen dan het bier dat ze maakten. Ook omdat je als kind niet per se zo geïnteresseerd bent in lambiek.
Ik kan mij ook voorstellen als 14-jarige... dat zure bier, dat dat nog niet zo evident is om te drinken.
Ja, je bent gewoon al blij dat je iets van alcohol in je handen gestoemd krijgt. Gewoon dat eigenlijk. En dat is zo'n beetje geëvolueerd naar... dat ik in het middelbaar, dat Trifontaine in 2016 een enorme uitbreiding deed. En ook hier 2 straten van de boerderij naartoe is verhuisd. En zo ben ik tijdens mijn studies als leraar en opleiding, want mijn achtergrond was eigenlijk natuur en milieu, ben ik in Trifontaine gerold en ik heb dat vastgepakt. En ik heb dat toen niet meer losgelaten.
Ja, ik hoor dat natuur en milieu, dat hoor ik hier niet door. Als ik de website, als we waar research doen, of voordat we naar hier komen, op de website, dan zie ik eigenlijk de sectie brouwerij pas op de 3e plaats komen, als je het over ons hebt.
Ja? Oei.
En ik zie eerst bioboerderij, maar ja, daar is het alles uit ontstaan. Dat kan ik ja, heel logisch plaatsen. Maar dan zie ik inderdaad natuurbeheer staan. Dus... dat is omdat dat uw eerste interesse, uw eerste pad naar het professionele leven is geweest dan.
In middelbaar deed ik natuur en milieu. En ik heb van alles geprobeerd. Als je iets wilt doen, maar wat ga je juist doen? Ga je iets heel... Uiteindelijk ben ik terechtgekomen in natuur en milieu, wat een nieuwe richting was in Vilvoorde, in de tuinbouwschool daar. Dat was een beetje praktisch en een beetje technisch. Ik ben geen grote studiebol, maar ik werk graag. En als ik ergens graag werk, dan doe ik dat wel met overtuiging. En natuur en milieu was eigenlijk een hele mooie opstap. Ik zeg, maar in België is er eigenlijk gewoon geen werk. Natuur en milieu. Ik heb stage gedaan in het Soniewoud, een groot bos naast Brussel. En daar zei een boswachter zei tegen mij, vroeger, dan krijgen de boswachters een jachtgeweer, een Mechelse scheper en een volo. En nu krijgen de boswachters een jeep, een gsm en een laptop. Vroeger waren we met 13 en nu zijn we met 3. Dus ik dacht ook al in het 6e middelbaar van, ja, daar gaan we ook niet iets mee gaan doen. En ik zat heel graag met vijvers te werken. Ik dacht, ik ga ecologische zwemvijvers maken. En dan ben ik in lerarenopleiding gegaan, in de hoop dat ik daar misschien iets mee kon doen, want ik praat graag. En uiteindelijk ben ik dan in Trifontaine gerold als jobstudent. Waar ze ook toen open stonden voor mijn fratsen, mijn bijkens en zo. En mijn honingwijnen, om daar te experimenteren en mij persoonlijk ook te ontwikkelen.
Ja.
Naast de lambiekende geus.
Je hebt daar de kans gekregen om daar te gaan experimenteren.
De bijenkorven kwamen eigenlijk van mijn tuinbouwschool. Dus de bijenkorven die toen, nou, welk jaar was dat? 17, 18 of zo. Dat waren ook van de tuinbouwschool. Ja. En dan de boerderij nog, ja. Just.
Ja. Maar met dat natuurbeheer ben je op zich dan nu niet meer bezig?
Mijn papa die is daar eigenlijk mee bezig, maar dat is achter de schermen. En ik vind dat leuk om af en toe een keer in de kijker te zetten. We hebben ooit, heeft mijn pa een brief gekregen, dat wij de schoonste knotwilgerij hebben van gans Beersel. We hebben daarvoor de Groene Pluimprijs. Dus je hebt dan zo'n foto van mijn papa, super ongemakkelijk, op een podium. Met zo in dat plakkaatje, de Groene Pluimprijs, mooiste knotrij. En mijn pa zegt, ja, voor mij moet een knotboom er zo uitzien. Want wij hebben ook enkel houtverwarming hier. We hebben geen centrale verwarming. Dus mijn papa die heeft ongeveer een 100-tal knotwilgen of zo in totaal.
Ja.
Een boer geeft niet graag geld uit, dus wij telen alles zelf. Dus ik ben altijd gewend geweest dat wij bomen aan het knotten waren, naast de koeien en naast het veld. En dat was een beetje... En ja, met kikkers en met padden en zo bezig te zijn, groeit dat een beetje uit. En vandaar voor die natuurbescherming, om het een beetje samen te vatten, mijn papa die legt dan poelen aan, dat goed is voor de amfibieën. Dat zijn stapstenen door de rivier. Als je een rivier oversteekt, springt je van steen naar steen.
Ja.
En hetzelfde eigenlijk voor die amfibieën, die dan eigenlijk van vijver naar vijver gaan. En zo kun je verschillende gebieden, habitats, gaan combineren. En dat is hetgeen dat eigenlijk nu vooral geduwd wordt en dat wij ook heel graag doen. Heggenplanten, dat egeltjes 300 meter lang, langs een straat kunnen wandelen zonder gehinderd te worden. En dat is hetgeen dat mijn papa super graag doet, want niemand weet dat niet. En ik vind dat een keer leuk om op de website te plaatsen.
Wat tof.
Maar dat brengt ook geen geld op, hè?
Nee. Maar dat kan ik me bij voorstellen. Ja, maar het levert ook mooie beelden op, natuurlijk.
Ja, dat is wel waar.
Ik zag er ook hooglanders op de website staan.
Dat is een natuurreservaatje in Soniewoud waar onze hooglanderbeesten op staan. Ja.
Je zei in het begin, het is nog steeds een boerderij hier. Mm. Dus je vader, of jij zelf ook nog, werkt nog steeds aan
mijn vader is boerderij. Mijn vader is zeker landbouwer. Ja, we hebben ongeveer 10 koeien, dus een veeteelbedrijf. Dat kan hier allemaal niet meer in wat we vroeger deden. Dus de lambiek was ook een manier om de gebouwen te kunnen blijven gebruiken als boerderij dat eigenlijk in een woonzone ligt, waar dat we volgens de overheid heel netjes sinds de jaren 90 al duidelijk was van je mocht foes doen, maar je mocht niet veranderen. Op het moment dat je verandert, stopt je, dan wordt dit automatisch woonzone. Dus er moet ook opvolging zijn van het landbouwgebied, van het landbouwbedrijf. Omdat anders gewoon heel de boerderij moet platgesmeten worden, want het is hier geen beschermd erfgoed. Terwijl dat de brouwerij, de boerderij hier tegenover en de oude waterbodem hier tegenover wel erfgoed is. Dus volgens de trend hier rond Brussel zou eigenlijk de boerderij platgesmeten worden en appartementen opgezet worden. Een wooncomplex. Dat is een beetje hoe dat moet gaan volgens de overheid. En daar zijn wij toch niet zo mee eens?
Ja, dat kan ik me best voorstellen. Als het zoveel generaties voortgaat en je hebt zelf die passie nog in
het zal geen waar
in
zijn.
Zitten.
Het zal geen waar zijn.
Je bent dan bij Drie Fonteinen begonnen. Ben je daar ook bij het brouwen betrokken geweest? Of,
Drie Fonteinen heeft mij onder andere veel geleerd dat lambiek brouwen is een dag. Lambiek is voor mij een bier, één dag in de brouwketel. En alles wat daarna gebeurt, lambiek is geen bier meer en je mag dat niet zo behandelen. Je kunt je laten inspireren door bier, zodat je kunt laten inspireren door kaas, als het gaat over bier, als het gaat over lambiek. En je moet je laten inspireren door wijn. En hoe meer dat je van alle drie begrijpt, hoe beter dat je ook lambiek gaat begrijpen. Maar dat gaat over de zuurontwikkeling, de melkzuurontwikkeling, dat we willen van Pediococcus in plaats van Lactobacillus, dus iets anders dan kaas. Maar we krijgen wel een schimmelaagje, een pellicle, bovenop onze lambiek. En die pellicle is dan lijkt een beetje op wat je zou kunnen zeggen bij een camembert.
Ja.
Maar je weet, een camembert, op het moment dat je die pellicle doorbreekt, gaat je kaas ook opeens achteruit. Evolueert heel, heel snel. Hetzelfde als met een lambiek. Dus, en het is super interessant om elk vat te zien als een ecosysteem, dat zuren heeft, gisten heeft, bacteriën heeft en van alles rare dingen kan doen, dat naar noten kan beginnen smaken, heel veel houtinvloed kan hebben, waar lambiek eigenlijk geen houterig bier is, maar een houtgerijpt bier. Kan oxideren, kan reduceren en heel veel rare dingen kan gaan doen. Ja. En omdat je van tijd 3 jaar nodig hebt voordat je lekker bier hebt. Ja,
ja geduld moet je inderdaad hebben. Maar het is wel mooi dat je die crossover naar andere, dus kaas in dit geval, of wijn, om je eigen product, de lambiek dan, beter te leren begrijpen.
Lambiek staat alleen voor mij, punt. Je kunt niet vergelijken. Er zijn geen boeken dat je erover kunt lezen, technisch. Lambiek kun je enkel begrijpen door andere dingen te begrijpen. En ervaring, punt. Ja. Heel veel ervaring. Tasteren, prutsen, proberen en zien dat het elk jaar een beetje beter wordt.
En met andere brouwers of stekers praten over...
Ja, je kunt niet... Er zijn opleidingen dat je kunt gaan doen voor bierbrouwers en brouwers. Dat is voor mij soms een beetje moeilijk om mee te praten, omdat die technisch super slim zijn. En dat ben ik niet. Voor mij is ervaring hetgeen dat er voor mijn neus staat. Maar bij een IPA waar je een receptje moet uitwerken, kooktijden, maïsschema, hop toevoegen. Ja, lambiek is gelijk koeienmelken. Dat is elke dag hetzelfde. Het is lambiek. En je gaat niet elke dag andere hoppen beginnen uitproberen of andere maïsschema's. Nee, het is lambiek. Elke dag repeteren. En de magie gebeurt in de vaten en in de assemblages dat je maakt. En dat is het mooie aan een geuzenstekerij. Je kunt een kaasmaker zijn, maar je kunt ook een melkboer zijn. De ene maakt kaas en de andere maakt melk. Twee verschillende stijlen. En lambiek is ook het enigste bier, door die lange rijping en door de 100.000 dingen die kunnen gebeuren, dat het zo interessant maakt aan bier. Want je kunt het niet vergelijken met bier. Door die assemblages. Nee. En dat maakt het zo plezant. En uitdagend, ja.
Heb je daar lang gewerkt dan uiteindelijk bij Drie Fonteinen?
Van eind 16 was mijn eerste tot de zomer van 2020.
Ja.
Ja.
En dan ben je hier
en in
februari, voor jezelf
en
begonnen.
Twee weken voor, officieel ben ik 2 weken voor de lockdown gestart.
Ja. Oula.
Dus ik had mijn eerste tonneke toen al liggen. En dan ben ik februari 2020, 2 weken voor de lockdown, officieel, ja, ben ik mijn papieren getekend toen. Dus dat was een toffe periode, zeker. Het was hier toen een ijssalon ook, de zaal. Lentefeestjes, communiefeesten gingen hier door. Een keer een trouwfeest, want het is hier een zaal. En ja, dus financieel was dat ook direct inhakken. Dus, dat was ook, dus ik moest het ook in bijberoep doen, want ja, het is ook 1,5 jaar voordat je iets kunt uitbrengen, van zelfs nog maar fruitbier. Dus dan ben ik gewoon fulltime blijven werken. Wat ik vond eigenlijk, ja, een keer kachels gaan installeren of het een of het ander.
Ja. Niet noodzakelijk met bier gerelateerd.
Nee.
Kinder wat je kunt vinden, was op dat moment
je,
goed.
Ja, het moment dat je ook professioneel start, zeker met Lambic, wat dat een emotioneel bier is, ook. Daar praat ik ook wel graag een keer over. Een emotioneel bier is. Op het moment dat je professioneel start, komt er ook heel veel afstand. En het duurt ook allemaal zo heel lang.
Ik bedoel, je afstand onderling tussen de verschillende stekers en brouwers.
Oei, weer een nieuwe bij. Ook al zijn we begonnen met 20. Ga ik naar de wijnregio's, naar de Elzas of zo. Welkom in Scherwiller. Hier zijn 35 wijnmakerijen in één dorp. Wij zijn met 20 en we vinden onszelf al met veel. Dus ja, die boot wordt een beetje afgehouden en zo. Er zijn ook geen opleidingen en zo. Dus you have to figure it out yourself. En daar komt dan wel ervaring en mentors. Mensen die een leeftijd hebben, die ook de informatie willen doorgeven. En dat is traditie. Iets doorgeven, dat betekent traditie. En dat kunnen die leren in boeken. Dus Driefonteinen heeft mij wel de juiste fond gegeven voor de mindset. Voor wat heb je emotioneel en mentaal nodig voor Lambic te kunnen maken? En niet per se welke boeken heb je gelezen, maar welke mensen kende. En dat is ook heel belangrijk.
Nou, waarschijnlijk nog veel waardevoller.
Ja, een traditie, je zet daar een schakel in. Hè. Het is je krijgt en je geeft. Maar een traditie dat enkel krijgt, dat past niet. Maar doe een traditie lang genoeg, en dat is ook weer iets dat ik vergelijk met boeren. De eerste boer die wil graag beginnen brouwen, de zoon die pakt het over, en een derde zoon die pijst. Nu, moet ik dat hier doen of niet? Dan zegt hij, pa, ja, maar ja, als jij het niet gaat overpakken, dan moet jij de chef gaan zeggen tegen chef, kijk, je werkt hier al 30 jaar, je moet ander werk gaan zoeken, want ja, mijn zoon die heeft helemaal geen goesting om de brouwerij over te pakken. En dat is ook een gesprek als je gaat over traditie. En dat is hoe dat je 200 brouwerijen kwijtgeraakt op 40 jaar.
Ja.
Van je moet, ja. En zeg, papa, als we nu een keer een nieuwe bottelarij zouden installeren, lap rond de oren. Ik moet luisteren naar mijn pa en jij gaat luisteren naar uw pa. En zolang dat de pet, de basis van de brouwerij of van de boerderij in dit geval, moet jij luisteren. En ik heb een chance dat mijn papa zegt van, oké, je bent goed bezig, trek je plan en doe dat goed. En als je mij nodig hebt, vraag het aan mij. Maar tussen mijn vrienden en zo is dat vaak niet, hè? Of de andere boerenzonen. Zeker niet van de oude stempel. No. Je gaat luisteren naar je pa. En dan 40 jaar later, dat je eindelijk zelf iets mocht doen en er zelf een cadeau rondlopen. Zeg, papa, mogen we dat niet doen? Ik heb dat gezien bij een andere brouwerij. Dan geef jij je eigen zoon een lap rond zijn oren. Ik heb geluisterd naar mijn pa en jij gaat luisteren naar je pa. Ja. Dat is menselijks, hè? Emotioneel bier, hè? Emotioneel bier.
Ja, ik kan me inderdaad wel voorstellen op die manier zoals je het vertelt.
Het moet niet altijd een mooi marketingverhaaltje zijn, hè? De menselijke kant van bier moet ook zeker verteld worden. Maar als je het over marketingverhalen moet plaatsen op websites of zo, ja, dan kun je zo'n verhaal niet vertellen. Maar daarvoor is een podcast wel leuk.
Dat is inderdaad het geval. Gestart hier dan, probeer me dat dan voor te stellen. Niet op de meest gelukkige momenten, heb je al verteld. Maar ja, je moet dan een aantal tonnen bijeen gaan zoeken. Ja, om,
10 vaten waren het eerste jaar.
10 vaten.
10 vaatjes van 500.
Wijnvaten ergens snel op de kop kunnen tikken?
Het ging allemaal.
Een lange zoektocht.
Het ging allemaal heel snel, want het eerste gesprek dat ik had om te starten zelf was in januari. Dan besloten dat ik het ging doen in februari. En dan had je maar 2 maanden voor het brouwseizoen gedaan is.
Dan is het kort dag natuurlijk.
En we leverden toen ook nog graan aan Driefonteinen met de boerderij. En dus dat was, voor de wort was alleszins geen probleem, want Driefonteinen wou toen nog wel brouwen voor stekers. En dat is dan zo geëvolueerd dat ik toch 10 vaten heb gevonden van 500 liter via een importeur toen nog. En dan toch in april 2 brouwsels, 5000 liter wort kunnen opslagen. Waar je dan een keer superveel van verliest natuurlijk, want ja, je hebt die hoofdgisting nog. En dan is er elke euro even krabben natuurlijk. Zeker als je weet, dat bier moet er nog 2 jaar liggen, jong. Ja, kremmetjes verkopen, hè. Het was toen nog ijssalon in de zomer. Maar dat mocht ook dan niet. Ja, 4 jaar is rap voorbij, ze.
Dat kan ik me voorstellen.
2020.
Ja, geuzen is inderdaad een lang proces, maar zelfs ja, fruitlambieken, ook daar zit je niet. Je gaat dat eerste jaar nog niet echt iets kunnen verkopen.
Nee, in 2020 hadden we geen verkoop. Nee. Nog geen jonge lambiek of niks. Lambiek is pas een bier. Of ja, lambiek is pas lambiek na de eerste zomer. Dus zelfs na 4 maanden zei je daar nog altijd niks mee. Dat bier is nog te jong.
Gestart. Je moet dan. Ja, uw kapitaal ligt daar te wachten, te rijpen. En ondertussen moet al terug verder investeren. Want als je naar die oude geuze, waar we ondertussen ook al gelukkig zitten. Allee, gelukkig voor jou dan.
Ja.
moet je opnieuw al gaan investeren. Ja, ik zie hier tegenover mij een jonge kerel zitten. Het zal niet allemaal evident geweest zijn.
Nee, zonder Vincent had Karma geen waar geweest. Dus bier maken is één ding, maar een toekomst proberen te voorzien is nog iets compleet anders. En zo heb ik het in 2021 voor dat we de bieren hebben gelanceerd, want toen met corona was het een beetje aan het kalmeren en mochten we terug opengaan. Terug Vincent hervonden. En eigenlijk, een DP heeft van in het begin gezegd van kijk, Senne, wat jij hier eigenlijk... Wat uw ambities zijn, is veel groter dan een eenmanszaak zijn en de boerderij gewoon voor doen. Kan mij er binnenwerken. En 2 maanden later was het eigenlijk geklonken, dan zijn wij officieel 50-50 gestart. En hij is ondertussen ook naar Huizingen verhuisd, hij is mijn buurman. Maar ja, dat geen punt geweest. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn na zoveel jaar werken en zo, dat ik mezelf toch heb moeten leren kennen. En hetgeen waar ik niet goed in ben, de discipline en zo, voor bepaalde zaken in orde te brengen. Lambiek, kun je niet op een papiertje uitschrijven, naar de bank gaan en zeggen, ik heb zoveel miljoen euro nodig. Je kunt dat, maar je eerste bier gaat niet goed zijn. Je kunt niet een lambiekbrouwerij starten en van in het begin goed bier maken. Dat heeft tijd nodig. En dat is weer iets wat traditie wil zeggen. Je pakt dat over. Ervaring, materiaal, iets. Ja. Je kunt dat niet starten. Want lambiek staat technisch gezien ook niet vast, dus je kunt er ook geen opleidingen voor volgen.
Je start met een aantal brouwsels van Driefonteinen. Leveren zij nu nog altijd wort of lambiek aan jou?
Nee.
Evolueert dat ook naar... Afhankelijk
van het jaar, ja. Een van de leukste contacten was Lindemans, De Trog, dat zijn de voornaamste. En daarnaast, ook direct het tweede jaar, beginnen samenwerken met Angerik. We weten dat sommige brouwerijen hebben een capaciteit van ongeveer 4000 liter per brouwsel, gemiddeld gezien. Lindemans 12.000 liter, 2 keer per dag, in vergelijking met Angerik, die dan om de 2 dagen 900 liter kan brouwen. Maar het is super fijn om een lambiek te hebben in je vatenruimte, maar omdat je niet zo goed weet wat je gaat doen, dat je correct brouwt volgens de regels, met het juiste maïsschema, met de juiste slijmmethode, and we'll see what happens. En dat was voor Sam was dat een leuke uitdaging, voor ons was dat een leuke uitdaging ook.
Ga je Sam met hem dan brouwen, of brouwt hij voor jou?
Hij brouwt voor mij. Het is echt een mooie brouwersteker relatie dat we hebben. Hij doet zijn magie, ik doe mijn magie. Maar ja, het leuke was wel, hij heeft ook zijn ervaring in De Trog. Want voor Angerik werkte hij in De Trog. En het reception is wel op basis van hetgeen dat ik ook wel vroeg, van eigenschappen. Ik wil dit en dit echt wel. En hij past zijn recept en zijn werkmethode zo aan, dat hij daar zo dicht mogelijk bij komt. Ja. Dus we hebben nu in onze vatenruimte Angerik, Driefonteinen, Lindemans, De Trog en ook Sacco. Daar hebben we ook lambiek van liggen.
We zijn ondertussen al even bezig, maar je hebt in het begin van het gesprek ook... al een glas uitgeschonken met de geuze. Dat is de geuze, de nieuwste blend dan?
Ja, dat is een blend.
De versie van dit jaar.
Die we... Onze eerste keer dat we werkten eigenlijk met cognacvaten, waar we 2 verschillende assemblages van hebben gemaakt. Deze is onze charanteuse, onze geuze, op basis van 4 cognacvaten, die we van 3 jaar oude lambiek, het moment dat we die gebotteld hebben. Dus dat was... En met een heel klein beetje jonge lambiek, zeker voor de gisting en zo, in gang te krijgen. Niet te veel carbonatie op, maar wel fantastisch aromatisch. Zit mooi op de vanille van de vaatjes. Maar niet zo sterk op de zuren.
Nee, ik vind hem heel zacht, maar ik vind hem heel aangenaam.
Hij is heel elegant.
De aroma. En in die smaak zit ook... er zit heel veel smaak in. Ja. Het hoeft niet altijd per se mega zuur te zijn om een goede geuze te zijn.
Nee,
hij moet gebalanceerd zijn om drinkbaar te blijven natuurlijk.
Het is makkelijker om zuur bier te maken dan om niet zuur bier te maken. En lambiek is een houtgereid bier van spontane gisting, want er is geen enkele brouwer dat zegt, lambiek moet een zuur bier zijn. Nee,
ik ben hier absoluut fan van...
Maar het is heel fijn eigenlijk om iets mals te maken dat meer vineus karakter heeft, in plaats van een smoelentrekker. Want je kunt wel een paar jaar smoelentrekker bieren maken, maar als je daar niet uit evolueert, dan heb je geen goede toekomst volgens mij. Ja, met smoelentrekker bedoel ik zuur.
Ja.
Zuur. Ja.
Maar ik vermoed dat daar ook niet dat grote publiek voor te vinden is die echt puur voor die smoelentrekkers vinden is.
Mensen blijven mij verbazen. Afhankelijk van framboos is technisch gezien het moeilijkste bier. Een van de framboos-eigenschappen van het in gisting te krijgen tot rijping op fles. En om je aroma's te bewaren. En dan toch, het is soms een bier dat een beetje zuurder uitslaagt, maar dat toch uiteindelijk enorm goed onthaald wordt. En dan blijf ik positief verrast. En ik denk van, fantastisch dat mensen het toch kunnen appreciëren.
Ja, goed dat ze er zijn dan natuurlijk. Ja.
En nu mijn derde jaar dat we framboos maken, wat ook het duurste bier is om te maken, want framboos is een enorm dure vrucht. Zeker als je met lokale framboosjes werkt. Maar ik eindelijk een framboos heb waarvan ik zeg, bam, als we deze vanaf nu zo kunnen maken, dan ben ik een contente steker.
Ja. Om even terug te komen op die geuze.
Ja.
Wat ik eigenlijk zie is, je hebt eigenlijk twee geuzen eigenlijk die commercialiseert.
Ja,
want ik zie twee verschillende etiketten passeren.
Ik maak ergens een assemblage van een malse geus, een malse geus, altijd met een mooi karakter. En dat is ook mijn ander label met vliegende hertjes op. Dat is een grote keversoort die hier voorkomt, dat ik in mijn eindwerk heb over gemaakt. En die ook toch wel zijn gemeenschappelijke eigenschappen heeft met lambiek. Als het gaat over, heeft als kever, als larven eigenlijk, als engerling, nood aan eikenhout. Minstens 3 jaar in dood hout overleven, als larven, om dan te ontpoppen tot een kever, om dan in de zomer heel eventjes rond te fladderen, te paren en dood te gaan.
Oei.
Zeg ja, de lambiek, 3 jaar rijpen, een keer in de zomer een flesje open doen.
Het is ook weg.
Ik vind het een mooie gelijkenis. Dat is onze oude geus. Eentje dat je makkelijk kunt drinken, ook kleine flesjes. En daarnaast, het is boerenerf. Mijn boerenerfgoed woont, zit hier in de grond. Hebben we het label gepakt van mijn familie van de jaren 50. Daarvan hebben we ook zeker wat flesjes over. Ook nog een half vol flesje trouwens. Met een kurkop. En dat label eigenlijk hebben we overgepakt. Een klein beetje aangepast. En dat is onze cuvée-heritage, onze cuvée-erfgoed, onze boerenerf. En dat is een lambiek die ik assembleer van onze oudste vaten, die ook een iets meer karakter hebben. En dat er ook voor zorgt dat je die flessen veel langer kunt bewaren. Wat soms na opdronk is voor een geus na 6 maanden, koopt alsjeblieft een doos en legt die 10, 20 jaar weg en je gaat super content zijn. En daarvoor dient die cuvée.
Ah, op die manier.
Cuvée Cavo. Ja.
En met op het label dus echt nog van de oude brouwerij.
De oude schoorsteen met de oude mout eest erop van boven, ja. Mooie baksteen. En ook het jaartal dat hem geblend is geweest en gebotteld. Dus het is ook altijd, het is 1 keer per jaar dat we die blend maken.
De stijl van dat etiket met het vliegende hert zie ik ook mooi doorgetrokken naar andere. Ik moet dan vooral naar de maceraties die je hebt gemaakt met de verschillende fruitsoorten die je aanbiedt.
En zelfs groenten.
En zelfs groenten. Daar kom je niet vaak tegen, natuurlijk.
Nee.
Nee. Wel een hele mooie stijl. Hoe zit je daarbij gekomen?
Redelijk organisch, want het eerste jaar hadden we 6 bieren. En we hadden toen een heel mooi kweeperbier, in 2021 dat uitkwam. En ik wist dat ik altijd wel verschillende fruitbieren wou willen maken, en ciders. En ik moest dat toch duidelijk kunnen maken, en niet enkel aan de naam, maar ook aan de brand. Maar nu zitten we op 25 verschillende bieren. Assemblages van honingwijn, pure honingwijn, naar een traditionele oude geus. Wat toch wel redelijk uitdagend was, om dat toch te proberen te verzinnen en proberen die verhaal verteld te krijgen via een etiket. Dus de labels van het eerste jaar vond ik achteraf gezien spuuglelijk. Dan waren we vorig jaar eindelijk een beetje in de... 2 jaar geleden eindelijk een beetje in de buurt aan het komen. En dan hebben we een jaar geleden ongeveer Loïc in dienst genomen. Omdat Vincent en ik zagen van, we zijn hier we moeten aangevuld worden. En Loïc heeft dan ook een officieel een jaar voor ons gewerkt. En die heeft ook zijn eigen zijproject, Jolovolum en zo. Dat hij ook zelf speciale blends maakt. En dan 4/5 werkte hij bij ons. En hetgeen dat wij misten van onze bierenplaatsen en ook van labels en zo, heeft hij gezegd van, kom, we gaan gewoon op Instagram artiesten zoeken. En ik zei, ja, ik wil iets met waterverf, maar ik kan dat niet. Ah, we gaan gewoon artiesten zoeken die daarin uitblinken. En dan heeft hij zo'n lijstje gemaakt van 10 artiesten. Die allemaal laten schetsjes maken voor een klein bedrag. En dan kwam hij uit bij een Italiaanse dame. En die maakt nu voor ons, elke keer als wij iets hebben, van kijk, we gaan iets doen. Want ze heeft hele mooie labels gemaakt voor komend seizoen. Ja, iets met frambozen, het moet er zo een beetje uitzien. Die bladeren, zij stuurt een schets op. Oei, dat blad is een beetje te groot, dat is een beetje fout op een bierfles. Maakt dat fruit een beetje groter. En zij maakt een paar schetsen en dan schildert zij dat voor ons. En nu zijn we eindelijk gekomen naar iets waarvan ik zeg, tuju, op een restaurantje. Ik zou vreed content zijn als ik zo'n fles krijg.
Ja, het hoort enorm mooi, vind ik.
Ik zou het niet eens durven eigenlijk om een Instagram-post te maken, bij wijze van spreken, met de eerste labels en nu. Of misschien juist wel voor de...
Misschien moeten wij het dan doen.
Ja. Maar gewoon de evolutie al. Van proberen bier te maken op een boerderij, dat ook niet de makkelijkste locatie is, niet de makkelijkste omstandigheden, zonder een financieel plan, naar we groeien organisch mee met de bieren. De kwaliteit wordt elk jaar beter, de blends elk jaar beter. Naar onze labels die ook mee evolueren. En het is ook fijn om uit te springen op in een tasting of zo. Het is makkelijk om een boerenerf te herkennen dankzij het witte label met dan een heel duidelijk stuk fruit of logo of teken op. Van onze boerderijhond Lou tot de vliegende herten, die dan een taxje nodig hebben voor een beetje beter op dat label te staan.
En Lou is dan de hond?
Dat is mijn broer Collie.
Ja. Ja,
die ik wijselijk heb thuisgelaten vandaag. Want
anders hadden we wel de achtergrond.
Anders had hij mee aan tafel gezeten.
Als we het over die blends, die maceraties en de fruitlambieken hebben, hoe ga je dan te werk met selectie van je fruit? Want als boer neem ik aan dat je met kwaliteitsfruit, dat primordiaal is voor jou.
Qua ervaring had ik wel al een mooie achtergrond. Daar hebben we hier straks over gesproken. Mijn broer die is verantwoordelijk voor boerderij Het Neerhof in Dilbeek, waar hij veeteelt en het landbouwgedeelte doet. Dat is een educatieve boerderij, geen grootschalige of zo. En elk jaar mag ik naar daar gaan voor mijn rabarber en zo. Dus rabarber, de juiste variëteiten, Mira, frambozen rood, hele goede variëteiten om bier mee te maken, heel aromatisch ook. Die oogsten ook in het juiste seizoen, voor juni, voordat die oxaalzuren te hoog worden en blablabla. Bla, bla. Dus weten wat rabarber is, weten wat uw fruit is, wat zijn uw pectines, kun jij zomaar een kriek methode, wat eigenlijk een jong bier 6 maanden laten rijpen op je fruit. Moet je daar gewoon vanaf blijven? Moet je daar ook iets mee doen? Is het een voordeel dat je er gewoon vanaf blijft, dat je tank kan ontploffen omdat er eerst een kriekepit in een watersotje geraakt? Of ga je zeggen van kijk, we gaan hier een beetje bij leren. We gaan een keer een paar boeken open doen. We gaan een keer kijken wat die mannen in de wijnregio's dat doen. En dan kom je aan de Elzas uit, waar ze houtrijping bijvoorbeeld bijna niet doen. De Elzas staat helemaal niet bekend voor houtrijping. Maar zij zijn wel bekend voor aromatische wijnen. Een Gewürztraminer, een Riesling, een Pinot Blanc. Muscat, vooral het Muscat. En aroma en parfum zijn toch wel heel interessant in lambieken. Omdat op een zuurbasis en op een zoetbasis kun je heel mooi met die karakters bovenkomen. Aromatische karakters. En ja, het lambiek is niet zoet. Het heeft een zuurige toets. Maar als we dan praten over wat maakt een aardbei lekker, dat het zoet is. Dus een aardbei in lambiek is niet iets dat je heel makkelijk kunt doen, heel moeilijk fruit. Framboos is een van nature zuur fruit met een zoet kantje, dus een zuur-zoet verhouding, met je parfum van je framboos. Je parfum proberen te bewaren in je fles na een maceratie, ga ik dat gewoon 6 maanden op een tank smijten of ga ik het een beetje in toog houden? En zo hebben we voor elk fruit, als we gaan kijken naar steenfruit, bijvoorbeeld mirabellen, perziken, krieken, verschillende methodes. Dat we nu na 3 jaar hebben ontwikkeld van maceratie van het fruit, 2 dagen zonder lambiek. Dat is iets dat ik nu de laatste jaren heb gedaan en heel goede ervaringen mee heb. Er begint al een spontane gisting, omdat dat fruit natuurlijk chockvol met natuurlijke gisten zit. En pas na 2 dagen van de vergisting voeg ik mijn lambiek toe. Dus heel weinig oxidatie. Dus geen azijnvorming, totaal niks. Ik kan ook in reductie werken, dus heel weinig zuurstof, trage gisting. Zeker als het warm is buiten, want pruimen zijn juli en augustus. Dus technisch gezien staan we veel sterker. Ik heb ook het juiste materiaal nu voor die fruitmaceraties te kunnen doen. Zeker als we een keer met besjes bijvoorbeeld, of met druiven. We hebben ons eigen materiaal nu. We hebben twee verschillende druivenpersen, afhankelijk van hoeveel dat we moeten persen per keer. We gebruiken die ook voor onze appeltjes en voor onze kweeperen. Kweeperen bijvoorbeeld, ik maak er geen maceratie van. Ik maak eerst een wijn, een stille kweeper cider, die een bepaalde bitterverhouding ook heeft, want kweeperen zijn enorm aromatisch, enorm hard fruit, een enorm knapperig fruit. Ik maak er eerst een wijn van. En afhankelijk van het aroma, van de rijpheid onder andere van die kweeperen, kan ik gaan kijken welke lambiek heb ik nodig om die kweeper ten volste tot zijn recht te laten komen. Ik heb een lambiek nodig die een sterk zuur karakter heeft, een beetje een hoppiger karakter heeft of een bitterder karakter, of helemaal niet. Is die kweeper zo uitgesproken dat ik een hele malse lambiek nodig heb? Afhankelijk van de leeftijd, de maat van het vat, de brouwer die het gebrouwen heeft, kan ik zo eigenlijk echt mijn karakters proberen combineren. Assemblages maken, die laten rusten. En wanneer het nodig is, wanneer het rijp is, liefst in maart, wordt er veel gebotteld. Dus meestal in oktober, november, als het brouwseizoen gestart is, komen de meeste geuzebieren uit. Alle bieren die in de zomer goed hebben gewerkt. Ja. Alle lambieken die in de zomer goed vooruit zijn gegaan. En dan vanaf maart, februari, maart, als de meeste fruitbieren 3 maanden pas gemastereerd hebben of 4 maanden, dan nog 2-3 maanden in een voedertje of in een ander vat hebben kunnen bezinken en hebben kunnen rusten. Die worden dan in het voorjaar gebotteld. Dus nu met het komende evenement, in begin mei, komen we ook uit met onze geuzebieren. En dan in september komen we eigenlijk uit met een heel tof thema, wat ook dit jaar de Elzas gaat zijn.
Nou ja.
We hebben hier in onze streek hebben wij ooit een pruimen- en een perzike cultuur gehad, lang geleden. Pruimen iets meer waarschijnlijk. Maar ja, bon. De mensen zijn op zoek naar betere pruimen, pruimen die langer houdbaar zijn. Dus heel veel oude variëteiten zijn verloren gegaan. Die pruimenvariëteiten kun je nog vinden als je bij mensen in achtertuinen gaat of bij hele selectieve boeren die geen boomgaard hebben, maar een bibliotheek. Maar mijn vriendin heeft mij eigenlijk via muscatwijn een beetje verliefd gemaakt op Elzas, die bekend staat voor de riesling, gewurz, muscat petit grain. En dan ben ik op een vakantie naar daar gewoon heel veel wijnhuizen gaan bezoeken, op zoek gaan naar leveranciers, mensen waar ik goed mee overeenkwam ook. Omdat die dan ook wel niet altijd de wijnregels moeten volgen wanneer ze druiven moeten plukken voor mij, omdat ik met lambiek werk en geen wijn moet maken. Dat gaat af van bijvoorbeeld de rijpheid van een druif, wanneer moet die geplukt worden. En dat is eigenlijk zo geëvolueerd dat wij met kwetsen hebben gewerkt, mijn wijndomein Aquilé. We hebben mirabelpruimen gaan zoeken bij een boer.
Ook daar in de regio dan?
Ja, ja, allemaal van de, ja, van
allemaal
de Elzas.
In de Elzas.
En dan we hebben momenteel nog op hout of vat eerst een rieslingwijn gemaakt, die dan nog een keertje apart gemastereerd. Die zijn nu allemaal aan het afrijpen, gewurztraminer. En die zijn nu nog allemaal aan het bezinken en mooi aan het rusten eigenlijk in onze vatenruimte. En in het voorjaar zullen die ook op fles getrokken worden. En die kunnen we dan voorstellen in september, als die ook ongeveer 6 maanden oud zijn, die flessen.
Dat macereren doe je ook allemaal in de houten vaten dan?
Nee.
Of dan,
nee,
dan nee. Doe je apart...
Ik denk dat het ziet er fantastisch uit. Het ziet er fantastisch uit als je... Houten vaten zien er fantastisch uit. Maar als we gaan over maceratiekuipen, moeten we niet kijken naar hetgeen dat we toevallig in onze brouwerij hebben liggen, waar we fruit in kunnen kletsen. Maar wat is het juiste materiaal? Dat zijn kuipen die een beetje breder zijn, in plaats van hoger zijn. Een brouwkuip bij biergistingstanks zijn die meestal een beetje hoger. Bij fruitmaceratietanks zijn die een beetje breder. En dat er meer contactoppervlak is. Want wanneer fruit gist, CO2 zet uit, er vormt zich een koek. Die koek komt naar boven. Wij doen dan ook een bepaalde wijntechniek dat we langs de onderkant ons bier gaan aftappen. En op de bovenkant, op onze hoed, daar gaan overpompen. Zodat we eigenlijk ook er niet voor zorgen dat we ons bier oxideren. Dan moeten we eigenlijk inbeelden dat er een schuim zich vormt op uw bier. Een hard schuim, bestaande uit fruit. En dat zijn harde deeltjes. Maar hoe meer CO2 dat er zich, hoe meer bruis dat er in dat bier komt door de gisting, hoe hoger dat die hoed begint te komen. En die kan dan oftewel uit die tank schieten. Of de bovenkant van uw hoed, die kan beginnen schimmelen of die kan slecht worden. En kunt jij zeggen, ik ben een traditionele lambiekbrouwer en steker en ik doe het zoals mijn papa het heeft gedaan, mijn opa het heeft gedaan. Ik smijt daar krieken op. Dat gaat over een maand beginnen gisten. En na 6 maanden is dat een traditionele kriek. Of we kunnen een beetje luisteren naar uw fruit, kijken wat er aan de hand is. ingrijpen en geïnteresseerd zijn in welke wijntechnieken dat er zijn. Wat doen ze in de Bourgogne, wat doen ze in de Bordeaux, wat doen ze elders? En met welk materiaal doen ze dat? In plaats van ouderwets te zijn. Want je traditioneel en je ouderwets. En dat is ook een keer een gesprek apart. En dan moeten we echt niet verwarren met elkaar.
Nee. Ja, een traditionele techniek. Je kunt er nog altijd blijven toepassen, maar je moet natuurlijk blijven nadenken over wat er nodig is en naar welk eindresultaat dat je wilt toewerken.
Dus afhankelijk van het fruit, ja, je kunt je inbeelden dat als je een perzik bijt, of als je een kriek bijt, dat is een andere ervaring. Als je een framboosje bijt, kleine pitjes, grote pitjes, dat heeft allemaal invloed. Dus praktisch gezien en technisch gezien, alles proberen onder controle te houden. En tot nu toe, zeker na 3-4 jaar dat we nu bezig zijn, beginnen we het echt goed te begrijpen. Wanneer moeten we een pushdown doen? Wanneer moeten we ons bier een beetje gaan koelen eventueel? Waar moeten we rekening mee houden? Zien we dat er een gezonde hoofdgisting is of niet? Dus het is een beetje in het oog houden. Het is niet omdat de natuur wil wel alcohol maken, maar de natuurlijke wetgeving zegt, we maken van suiker alcohol, maar we maken van alcohol azijn.
En, als jij en dat wilt je vermijden natuurlijk.
En dat willen we vermijden natuurlijk. Ja.
Aha. Gaan we er ondertussen nog eentje open doen. Ja. Je hebt hier, er staat nog geen label op, dus ik kan nog niet zo direct raden wat het precies is. Nee, wat ga je ons serveren?
Dit is een van de meest jonge flessen die we hebben, van 6 november. Dus die zijn nu, het is nu maart, dus die is nu 5 maanden op fles. En deze zal ook weer gepresenteerd worden in begin mei, bij ons open deur. Het is eigenlijk een frambozenmaceratie, dus een frambozenlambiek, die we na, denk ik, 1,5 maand, 2 maand macereren, hebben die terug op houten vat laten rijpen. En het was nog een jong bier, maar een framboos is een mooi kort proces. En we kwamen eigenlijk in aanraking met muscat. Maar het was een enorm, enorm slecht jaar in de Elzas-regio voor muscat. Zij kennen daar vooral de Petit Grain-variëteit. En daar hadden we maar 200 kilo's van. Dat was echt een hele kleine oplage. Dus ik ben op zoek gegaan naar, in België, welke muscat-variëteiten worden er hier nog geteeld. Om even mijn plannetje dat ik had van een assemblage toch te kunnen brengen. En dan ben ik bij muscat bleu druiven uitgekomen. En muscat bleu is eigenlijk een eetdruif, een tafeldruif. Maar die heeft een enorm, enorm intens karakter. Prachtig om er rosé van te maken. Dus ook weer na het wijn maken, had ik deze dus ook liggen in mijn tonnenmagazijn. En het leuke is, als je met lambiek werkt, je mag niet te veel verwachten, maar je moet achteraf gewoon content zijn met wat je hebt. En daar opportunist mee zijn.
Ja.
Of een lambiek 1, 2 of 3 jaar oud wordt, dat weet jij niet op het moment dat jij een vat vult. Je bent content als na 1 jaar al een mooie lambiek is. En je bent heel content als na 3 jaar je lambiek niet slecht is. Ja. Het is niet langer op een vat dat het rijpt, dat het beter wordt.
Ja, het wordt niet noodzakelijk beter.
De mengeling van muscat bleu wijn dat we gemengd hebben met frambozenlambiek. En momenteel staan we ervoor dat we het flesje fluwijn willen noemen.
Ik ben heel benieuwd.
Waar dat geuze en lambiek, zeker hier in de Zinnevallei, Pajottenland, alles dragen natuurlijk van karakter en van imago. Ik ben altijd, mijn mama heeft van melk veel meer gemaakt dan enkel platte kaas. Roomijs, boter, karnemelk. Met melk kun je heel veel doen. Maar met lambiek kun je ook heel veel doen. Dus het is ook super interessant, zeker nu, om te kunnen samenwerken met andere boeren die heel tof fruit maken of heel toffe druiven maken. En proberen te kijken, wat kunnen wij van karakters combineren om een mooie fles te maken? En daarvoor vind ik het ook heel belangrijk dat we, als we samenwerken met iemand, dus ik zeg niet maar voor de kwetsen of voor de mirabellen of voor de druiven, dat we ook... Jij geeft aan ons uw fruit, uw vrucht, letterlijk uw vrucht van uw leven. En wij gaan u ook een beetje gaan mee promoten op onze labels en zo. We gaan niet wegstoppen waar dat wij onze fruit vandaan halen. Of dan u komt van onze framboosjes van de Daalkouter. Alsjeblieft, ga dan maar naar de Daalkouter. Dat is een fantastische zelfpluktuin. Je kunt daar een halfdagje spenderen. Die maakt zijn eigen aardbeieisjes en zo. Ik heb totaal geen behoefte om weg te steken waar dan mijn fruit vandaan komt. Integendeel, ik hoop dat iedereen mee profiteert. Ik heb nooit niks alleen gedaan. Je kunt nooit niks alleen doen. Dat is de grootste leugen dat je zelf kunt wijsmaken. En dit is eigenlijk een hele mooie samenkomst van een wijnstijl met een frambozenlambiek. De violet van de Muscat Bleu, dat je een beetje aan Cabernet moet denken, komt super, super complementair naar boven met die frambozen.
Komt hier in de neus, komt er al direct...
Het is ongelooflijk.
Een heel palet aan aroma's al naar boven. Gewoon zalig.
Ja. Het is gelaagd, het is vineus, maar het heeft toch een hele zachte afdronk. Is dan toch een bier, is dan toch een wijn?
En dat zijn de carbonisatie gaat ons toch naar het bier ook doen denken, natuurlijk. Want,
en de schuimstabiliteit naar een wijntje.
Die dan, ja, inderdaad.
Maar het is heel leuk eigenlijk om op die lijn te blijven wandelen tussen wijn, bier. Onze symbiose is een mengeling van honingwijn, cider en lambiek. Dat je zegt, oké, die honingwijn van dit jaar is een beetje zo uitgedraaid. We gaan een beetje 2 jaar oude lambiek nodig hebben om dat een beetje te compenseren. En ik hoop eigenlijk ook in de toekomst, dat als assemblages maken, het blenden, dat iedereen daar eigenlijk gewoon beter en beter in wordt. En dat daar ook een beetje meer focus op komt. Want deze was ook echt wel de moeilijkste dat ik ooit heb geblend tot nu toe. Om die allebei terug te kunnen vinden in een fles.
Om elk onderdeel te laten, in zijn waarde te laten, dat je die er door kunt ruiken en proeven.
En van tijd is dat een beetje zo'n... Van tijd als ik een beetje aan het brainstormen ben met mezelf, dan praat ik over complementaire smaken en supplementaire smaken. Mm-hmm. En eigenlijk in dit geval is het supplementair. In het verlengde van de framboos. Als je extreem hard in framboos gaat, ga je naar violet. Ga je naar neuzekes toe. Naar enorme framboos smaken. En daarvoor was die Muscat Bleu fantastisch. De Muscat Petit Grain, wat een gele is. Muscat Bleu is een blauwe druif. De Muscat Petit Grain. Daarvan hebben we een assemblage gemaakt met Mirabelle-pruimen.
Oh ja.
Omdat een petit grain is een compleet ander karakter. Heel aromatisch, het heeft die typische muskaat. Maar dat heeft ook zoiets dat pesje-achtige. En als het dan helemaal droog is uitgegist, want wij maken geen zoete dingen, enkel als het heel hoog is aan alcohol, gelijk de ambrosia, dan is het oké, maar we gaan hier iets stof mee doen. Het was 200 kilo's, we hebben daar 140 liter wijn of zo kunnen uitmaken. Waar gaan we dat aan toevoegen? Waar gaan we daar een toffe blend mee maken? Gewoon met lambiek. We noemen het lambiek petit grain of lambiek muscat petit grain. Leuk. Maar als we een keer een stapje verder zouden gaan en op zoek gaan naar iets anders uit de Elzas en de Mirabelle en de muscat, en dan hebben we een muscabella.
Ja. Ik hoor je over van alles praten, hè? Want je spreekt ook over cider, over honingwijn. Dat maak je ook zelf. En verkoop je dat ook? Los cider, of is dat enkel om te gaan blenden met lambiek?
Nee, een gewone geuze cider, lambiek cider, heb ik niet. Dat vind ik een beetje te... Dat past niet zo goed bij elkaar. Ik ben niet zo fan van tannines. Er zijn twee stijlen van appels. Oftewel werk je met zuurappels, die ook aroma brengen. En daarvan zijn mijn grootste liefhebbers rennet. Ik heb heel veel verschillende variëteiten van rennet die ik gebruik voor mijn cider van te maken. En die komen ook van mijn cider mentor, van Luc Tak. De mens met een... Geen een boomgaard, maar met een bibliotheek van een boomgaard. Op een half uur rijden van hier in Assen zit hij. Ook een gepensioneerd cidermaker. En hij serveert mij elk jaar met tandineappels. Dat zijn 3 variëteiten. Fréquin Rouge, Marsanquin en Kermerien. Als je praat over oude variëteiten...
Daar heb ik Google, nog nooit van gehoord.
Als je ze googelt en je vindt er geen foto's van, dan praat je over een echte oude variëteit. En dat zijn bitterappels. Dat is... We kan niet te zuipen. Dat is zo bitter. Maar tannines... Antioxidanten, dat betekent antioxideren. Dat wil ook zeggen anti-verouderen. Dat is een cider dat ik 18 maand kan laten rijpen op mijn houten lambiekvaten. 18 maand. En die worden na 18 maand, worden die groene tannines, die worden helemaal rond. Dat wordt een beetje witte wijnachtig van toets. En die meng ik dan eigenlijk, want die tannines zijn nog altijd present. En die meng ik dan met... De Renet-variëteiten. En dat is dan mijn jonge cider, die ik dan meng met mijn oude cider. Dus een jonge cider is dan 6 maand. En zo maak ik een geuze stijl cider. Dus ik kijk naar appeltjes. Welke appelvariëteiten heb ik nodig? Vind ik natuurlijk. Wat heb ik nodig om die 18 maanden te kunnen laten rijpen zonder dat ze slecht worden? Want cider kan verschrikkelijk slecht worden. Dat kan beginnen smaken naar stiltonkaas, naar... Dat kan naar blauwe kaas beginnen smaken. Dat kan ook heel snel azijn worden. Dus je gaat op zoek naar natuurlijke antioxidanten. Zuurappeltjes hebben die niet. Dus we maken een assemblage van jonge en oude cider. En dat is voor ons een oude cider. En ook één keer per jaar maken we zo'n assemblage. En dat is een jantje stukje van mij. Ik vind dat plezant. Dat we een geuze mentaliteit kunnen vertalen naar cider.
Ja. En dat heb je, ja, behalve uiteraard het fruit, heb je ook volledig zelf geproduceerd. Hè? Want waar je bij de lambiek nog een beetje afhankelijk bent van wordt, die je overal moet gaan laten brouwen, heb je hier het hele proces dan
Onze appels die komen van onze zuurappeltjes. De renetten die komen vooral van Pepingen, van Peter. Nu was ook de eerste keer dat mijn appeltjes begint te plukken. En afhankelijk van het jaar, ik denk dat we twee jaar geleden hadden we iets boven de 10.000 kilo appels. En we persen die ook allemaal zelf. Dus daarvoor hebben we twee fruitpersen. Dat doen we hier eigenlijk, op het stukje hier just achter. Aan de straatkant eigenlijk van de boerderij. Dus het loopt hier zo'n beetje naar beneden. En dan persen we die hier. De kweeperen, afhankelijk van het jaar. Vorig jaar hadden we, twee jaar geleden hadden we iets meer dan 2000 kilo. Dit jaar hadden we maar 500 kilo. Dus afhankelijk van wat de boeren ons kunnen geven, van het seizoen, dat gaat ook natuurlijk terugkomen in het aantal flessen dat we kunnen maken het jaar daarna. Maar dat blijft ook weer een beetje uitdagend. Hè. Het moest allemaal makkelijk zijn, het was niet plezant. Ja, en het zijn ook geen ingrediënten die je zomaar online kunt bestellen. Je kunt niet zomaar een camion met kweeperen laten leveren. Dat is een fruit, dat wordt geplukt en binnen de 3 dagen moet je dat verwerken, want dan zie je het bruin. De kweeper bewaren, dat gaat niet. De kweeper telen in België is al moeilijk. Omdat dan heel laat rijpend fruit is, dat is echt oktober. En ja, het moet wel een keer een maand drasje, regenen. Ja, begint dan maar een keer kweeperen te plukken. Ja, dat is geen...
Het feit dat je hier als bioboerderij waart, dat geeft u natuurlijk interessante contacten om aan de... het juiste fruit te kunnen vinden, waarschijnlijk.
Ja, of zelfs de biet, die telen we zelf. Dat is een assemblage, daarvan maken we niet te veel. Maar dat is lambiek met rode bietjes. En you love it or you hate it. Ik zeg, als je bieten lekker vindt, dan vind je dat ongelooflijk. En ik ben daar super trots op. Dat is die bieten, we schillen ze, we malen ze, we persen ze. Het sap gaat samen met lambiek op vat. Dat doet nog een hele kleine gisting, want een bietensap heeft een klein beetje suikers. En na 5-6 maanden maken we daarmee ook weer een assemblage. En daar gaan we ook voor een lage body. Heel veel citrustoetsen gaan we gaan zoeken. Dus bijvoorbeeld een mooie lambiek van de Trog, bijvoorbeeld. Een jonge lambiek van de Trog. En de aardsheid moet je altijd counteren met een zuurte. Dus daarvoor gaan we geen malse lambiek pakken. Nee, je hebt echt een lage body nodig, een hoge zuurgehalte, om die bieten aroma niet te aards te laten proeven. Want anders is het goed voor een keer een slok te pakken. Maar nee,
dit is echt een fles. Dat is goed voor het experiment, maar...
Voor een keer te doen. Maar nee, we willen daar echt een deftige fles van maken. En die gaat volle mak naar de restaurants en de gastronomie. Daarvan zijn we niet afhankelijk van wat de mensen hier een keer kopen bij ons.
Omdat die heel goed gebruikt kan worden in pairing met in de keuken.
Ja, omdat de mensen die hun ogen open gaan op het moment dat ze het proeven, dat zijn niet mijn kameraden per se. Die me geus, dat zijn kleine geusjes als ze willen drinken. Maar die biet, dat doen we dan een keer af en toe op een witte fles of zo, dat we die kleur echt mee kunnen uitpakken. En ja, we krijgen daar zoveel goede reacties op dat we die ook blijven maken. En jaarlijks maken we daarvan een assemblage. Dat is ook niet de helft van onze productie, natuurlijk. Maar het is heel fijn om dat mee in ons gamma te hebben. En daar mensen content mee te maken. Omdat dit, als je een traditionele brouwer bent en je pa, die kijkt over je schouder mee, en jij bent bieten aan het schillen voor in je bier toe te voegen, ik zou dan een keer een klets rond die oren kunnen krijgen.
Dat is het risico natuurlijk. Ja. En met de honingwijn, of de mede zoals het dan noemt, daar zijn we ook zelf mee aan de slag gegaan.
Ja, dat was ook een van de eerste, voor cider eigenlijk al met honingwijn. Maar dan spontaan vergisten. Honingwijn maken, dat met een droog karakter, in het algemeen is dat niet lekker. Je kunt heel gemakkelijk honingwijn maken, moest je willen foefelen door alcohol toe te voegen of met ik weet niet wat kruiden te beginnen werken. Dus als je wilt een droge honingwijn maken, het is een moeilijke. Maar op een bepaald moment was eigenlijk de vraag gekomen van ik zit een beetje te laag in mijn zuur, ik zit een beetje te laag in mijn body. Laat ik een keer mijn zuurappeltjes, terug mijn renet cider die ik maak, zullen we daar een keer een assemblage mee maken? Dan heb ik al de honingwijn met cider. Terug op een vatje van 500 liter, twee kleine tonnetjes. We gaan dat 3 maanden laten doen en we zien wel. Dan zit het jus, moest dat nu nog een klein beetje intenser maken, moest dat nu een keer een klein beetje een langere afdronk geven. dan zit hier echt wel een keer iets in. Want een hele droge honingwijn, kurkdroog, heel mineraal, een heel apart aroma, want het ruikt zoet, maar het proeft niet zoet. En dat doet een hele rare... dat doet het eigenlijk heel raar in je beleving. En dan hebben we van een symbiose gemaakt. En als ik terug zeg van suiker maken we alcohol, welke natuurlijke suikers komen ervoor? Als je als mens alcohol wilt maken, ga je op zoek naar, oftewel, graansuiker. Bietensuiker, dat bestaat nog niet zo lang. Naar graansuiker. Oftewel ga je fruit beginnen vergisten. Oftewel ga je beginnen honing vergisten. En de symbiose, ook met onze Schotse Hoogland erop, op het label,
ja.
Heel schoon, is eigenlijk de basis. En op een of andere manier brengen we die toch alle drie samen in houtrijping. En voor de symbiose maken we ook de honingwijn doen we ook met onze eigen hopjes. Dat is niet veel, dat is maar een klein badje ook. Maar dat is gewoon met groene bel. Maak we een klein...
Ook de Belgische variant.
Ja.
Hopvariant.
Wel, die gooi je weer in de tuin. Dan hebben we het ook een soort van een bittercomponent dat we toevoegen aan onze honingwijn.
De hop kweekt je ook hier zelf?
Ja, ja, maar we hebben...
Dat is een kleine hoeveelheid.
Ja, we hebben 20-tal plantjes of zo. En meer, dat staat niet zo heel erg veel voor. Maar dat is toch wel genoeg voor een heel kleine hoeveelheid te maken. En de symbiose blenden we eigenlijk in 3-4 keer tot als die een bepaald karakter heeft. En dat rijpt af gelijk naar champagne. En dat is ongelooflijk, zelfs na 1 jaar, hoe dat die ronder wordt, meer uitgesproken wordt. Die carbonatie is ook heel fijn, omdat het ook niet per se een bier is. Ja, de symbiose is ook weer een kindje van het boerenerf geworden. En dat gebeurt dan een beetje per abuis, gewoon doorheen het proces. En hetzelfde wat ik hier straks ook zei, je komt... soms moet je content zijn met... En opportunistisch zijn met hetgeen dat je hebt. En daar iets goed van maken. De brouwer die bepaalt het meeste. Maar wij werken het wel af. Hè. We doen veel verschillende dingen. Maar we doen het ook heel graag. En dat helpt.
Ja. Met hoeveel mensen doe je dat dan? Want jij bent er dan. Vincent is er.
Nu zijn we met 4 zelfs.
Met 4.
Zeker in het brouwseizoen is het heel druk. Nu zijn we zelf met 4. Dus de Vincent, die ook altijd... Nou, het is altijd fijn om iemand naast u te hebben. Iemand, een klankbord. Die heeft dan de Louis. En dan in november hebben wij Benoit aangepakt. Die was daarvoor ook al een beetje bij ons aan het werken. Zeker met ons druivenseizoen. Naar de Elzas rijden voor die druiven te gaan halen. Dat was mega intensief. Dat is 5 uur oprijden. Nog een babbelje doen. Nog een glaasje wijn drinken meestal met de wijnboer op. En dan een keer 5 uur terugrijden. En dan moeten die druiven direct verwerkt worden natuurlijk. Want het is morgens plukken. Tegen de avond moeten ze verwerkt zijn.
Ja.
Ze moeten ontsteeld zijn, ze moeten in een vatje liggen die gisting moet starten. Oftewel, dus ja, dan is Benoit aangepakt en ze werken allebei 4/5 voor ons. Dus dat geeft ons ook nog een beetje marge voor planning en zo. Want ja, het is opeens van bier maken dat je ook zaakvoerder moet worden. En zeker in de winter, als wij heel weinig bier hebben, want wij verkopen vooral in de zomerseizoenen. Meestal rond 2 grote evenementen. 1 keer begin van mei, 1 keer in september. Waar onze bieren van november en van het voorjaar 2 keer kunnen gelanceerd worden. Maar ja, als we dan moeten praten over bedrijfsvoering, cashflow, ja, vanaf november is dat drama. Hè. Dan, je moet nieuwe houten vaten bijkopen, sommige vaten moet je weggooien. Je moet flessen betalen, alles moet betaald worden. Dat is een aderlating. Dus ja, dan zet je al je chips ook in op dat evenement dat je dan gaat doen. En ook al is die fluwijn is nu al een fantastische fles, maar we gaan nog een keer 2 maanden wachten, omdat die nog beter moet afrijpen. En dat we zeker zijn in mei dat die echt op zijn toppunt is als die een kleine 7 maanden op fles is. Maar dat is... Ja, dat kun je niet op voorhand zomaar uittekenen.
Ja, ik vind hem nu al meer dan goed genoeg om te proeven, want er zit heel veel smaak in.
Dus, het is een bommetje.
Maar in mei komen we terug natuurlijk. Hè. En dan gaan we terugproeven.
Voilà, eerste klas.
Is dit een beetje hoe je het dan verder ziet evolueren... Je zit hier wel wat beperkt in ruimte. Mm. Ik hoorde je wel, voor we begonnen opnemen, dat je ook nog een andere locatie in gebruik had genomen om verder te kunnen doorgroeien dan.
Ik denk chronologisch van het boerenerf uit dan. Eerst straks van mijn familiegeschiedenis een beetje. Dus in 2020 zijn we gestart eigenlijk in de living met die 10 vaten. Mijn ouders waren toen gescheiden. En ook uit huis. Het huis is ook dan verdeeld geweest. De living was ooit voorzien wel om een ijsmakerij te zijn, dus die was wel mooi in orde met afwasbaar plafond en zo. Dus dat was allemaal wel in orde. Maar dat was de eerste stap van, oké, we moeten stockage hebben, we moeten stok hebben. De lambiekbrouwer heeft nooit genoeg plaats. Tijd en plaats is een deel van het recept. En dan, oké, de schuur. Oké, maar als we de schuur gaan beginnen in te palmen, die poort wat daarin staan. We moeten de warme tocht kunnen buiten houden in de zomer. Dus ja, nieuwe poorten moeten insteken en zo. De eerste vaten daar gelegd. Mijn papa was dan ook zijn koeienstal kwijt, want we hebben nog altijd koeien. En die stonden toen ook nog in de schuur. Dus dat was wel allemaal een hele grote invloed, ook op mijn pa. Die hier dan samen met mij woonde toen. Ja, nog altijd. En het was wij getweend, dan Vincent erbij. En ik heb ook altijd de motivatie gehad, ik doe het niet enkel voor mijn eigen. Het is de boerderij, als je kind bent, hier liepen keiveel jongens rond. Dus ik heb nooit niet willen alleen zijn. En zo zijn we eigenlijk uitgegroeid, ook met de steun van mijn meter en zo. Dat we echt hebben kunnen centjes voorleggen voor die oude vaten te kunnen betalen. En dan moet je een keer een vat wegkappen. En een keer een vatje azijn. Of een keer een vatje kapot geoxideerd. Dat gebeurt. Het is lambiek.
Nee, je hebt niet alles 100% in hand.
Nee, je krijgt het niet cadeau. We hebben nu milde zomers gehad. Thank God. Maar ook, ja, de kwestie van de boerderij. Eigenlijk, mijn ouders zijn gescheiden, maar die is ook al 12 jaar ondertussen in onverdeeldheid. En het is ook niet altijd een even goede relatie geweest. Dus dat heeft ook enorm veel invloed gehad over hoe dat we het proberen professioneel te houden hier, terwijl ons mama hier ook gans haar leven heeft gewerkt. Maar we zitten in een woonzone, maar het is eigenlijk een landbouwbedrijf, maar nu zit ik hier met mijn bier. Dus heel veel familiedrama daar rond. Heel veel slachtoffers bijgevallen. En ik maar doorzetten en ik zeg van kijk, als ik het zo mag zeggen, ik kus de kloten, maar het is hier mijn toekomst en ik ga er gewoon voor werken en ik ga mij niet laten beïnvloeden. Ook al is dat zo, want je bent ook maar een mens. En ik was toen ook al mijn 24. En je smijt er alles tegenaan dat je hebt, maar het wordt u niet per se altijd gegund door je familie. Naar kom, we gaan vooruit. En dat was ook een bepaald moment dat we zeggen van kijk, het kan zijn dat we de boerderij kwijtgeraken. Punt. Het is hier woonzone. Als wij hier een boerderij moeten uitkopen, maar dat is hier gelijk aan 7 woonhuizen qua bouwgrond, dat is onbetaalbaar. Punt. Zeker niet als je, op dat moment was ik 26, dat is onbetaalbaar. En dan praten we gewoon over de locatie, nog niet over bier maken. Dus dan hebben we ook gezegd van kijk, we moeten zeker zijn dat er ook een plan B is. En 500 meter, op de meter 500 meter van hier, waar het industriezone is, hebben we nu ook een loods, waardoor dat we nu ook, dus de koeienstal waar dat we nu zitten, stond de bottelmachine en de etiketage tegen de muur. Naast het bureau, de twee tafels van Vince en Loïc. Naast onze winkel, naast onze bar met een picknicktafel als proeverij. Dus ja, we werken met hetgeen dat we hebben. En dan in november hebben we eindelijk onze bottelmachine, onze etiketage kunnen verhuizen naar die loods. Onze geuzenstekerij blijft hier. We hebben daar ook nog een tweede vatenpark. En al onze inoxe tanken, want eigenlijk mochten we hier geen fruitverwerking doen. Toch gedaan. Nu gebeurt het niet meer. Dat is, we hebben het toch gedaan, het is gelukt, voilà. Van tijd moet je gewoon een beetje doorduwen. Dus, en dan zitten we nu op die nieuwe locatie. En ook is onze toekomst een beetje verzegeld. We begrijpen heel goed nu welke bieren dat we maken, waar dat we goed in zijn. En waar we vooral mee vooruit willen blijven gaan. Maar het vraagstuk van de boerderij is ook nog altijd niet afgesloten. Nog altijd niet op de dag van vandaag. Dus dat is ook een zwaard dat boven je hoofd hangt. Van de echtscheiding van mijn ouders. Maar alleszins, mijn toekomst, Vincent's toekomst en de toekomst van het bier is alleszins vast. Ja. Daar heeft alleszins geen invloed meer op. Maar ja, maar die stress heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat we nu die locatie hebben. Dat we nu gootjes hebben. Wat ook heel leuk is in een brouwerij, dat je gootjes hebt. Want ik zeg, het is hier een boerderij, het is hier geen brouwerij, nooit geweest. Dat we gootjes hebben, we hebben lampen overal, licht, de deuren kunnen toe. Ja. Zo van die details, dat is allemaal wel leuk. Dus nu gaan we echt naar...
Dat zijn dingen waar je niet zo direct bij stilstaat natuurlijk. Maar als je in een gebouw gaat dat andere bestemming had, heb je niet alles zoals dat je het zou willen natuurlijk.
Ja. Mensen komen, nu kunnen we echt de stal hier, de zaal, echt inrichten ook. Dat we hier mensen kunnen zetten. Dat we dat hier is aangenaam is, gezellig, dat we het verhaal kunnen vertellen. Dat we in de vatenruimte ook wat tafeltjes kunnen plaatsen. Omdat we niet elke vierkante centimeter in dat palet moeten plaatsen om toch maar die centimeter te benutten. Na 4 jaar, het gaat snel en het gaat heel traag. Maar,
Ja, op zich is 4 jaar is lang en niet lang, maar je hebt toch al mooie stappen kunnen zetten.
Een centrale verwarming zou ik heel leuk vinden hier. Maar dat zijn de centjes toch niet waard. Maar momenteel is een uitkachel. Mijn papa zijn uit en een ventilator dat we erop plaatsen.
De knotwilligen zijn nog, hebben hun nut nog altijd.
Ze doen het nog altijd heel goed. En het is hier, wat is het hier, 18 graden of zo nu. Maar in de zomer is het warm, hè? En voilà.
Dus.
Dus ja. Evenementen doen in de zomer, dat is de truc.
Als we er straks even rondliepen door, de ruimte waar alle, de stal waar alle vaten nu staan, allee, de voormalige stal.
De schuur.
De schuur, ah ja.
Sorry. Dat is hier de stal, daar is de schuur. Sorry.
Ja, de schuur. Het is daar niet clean, net afgesloten allemaal. Temperatuursinvloeden zijn er. Je sprak me erover aan dat je specifiek daarop bepaalde vaten gaat selecteren.
Onze belangrijkste vaten daar zijn de Botticellas. Dat is een vatenlijn die gemaakt wordt door Garbolotto. Een van de voornaamste kuiperijen eigenlijk in Noord-Italië. En die zijn we vorig jaar ook allemaal gaan bezoeken. En de Botticellas, de Botti's, zeggen we, zijn oude Amarone-vaten. Oud. Die worden 4 jaar gebruikt. Amarone is een fantastische wijnstijl. Heel bombastische wijn. Maar ook een wijn die heel laag is in tannines. Ook weer een hout. Als het gaat over hout en tannines. Iets dat in lambiek eigenlijk niet thuis hoort, tannines. Dus fantastische vaten die van in het begin eigenlijk al hele mooie ronde lambiek geven. En daarvoor, en die zijn 40 mm dik. De meeste kleine vaatjes, als je werkt met chateauvaten van de Bourgogne of van de Bordeaux, die zijn 22 mm, 28 mm. Als je naar een grotere maat gaat van 500 liter, zijn die ook meestal 28 mm. En vandaar dat wij er echt hebben voor gekozen om te werken met vaten van 300 liter. Dat is een vatmaat die wordt Expor genoemd. Dat zijn ook Italiaanse wijnvaten. En die hebben ook een tuigen van 30 mm dik. Dan kunnen we ook beginnen praten over de Petit Grain. Maar de meeste vaten zijn nu toch wel Petit Grain. Of heel fijn. Dus dan hebben we de Botticella vaten van 40 mm. We hebben dan de Expor vaten van 300 liter en 30 mm. Drie voedertjes van 25 hecto's dat er liggen. Dat we ook die temperatuurverschillen zo goed mogelijk kunnen counteren. In de zomer wordt het een beetje warmer, wat ook grappig is. Hetgeen dat ik heb bijgeleerd, hè, als je bij lambiekbrouwerijen gaat, alles ligt in een kelder, ligt koel. Hoe belangrijk een warme periode is voor je bret, hoe belangrijk het is. Met ons evenement vorig jaar in juni, waar de hoofdgisting helemaal gedaan was, en waar we zeggen van kijk, een bret aan de mutjes die begint te werken na ongeveer 90 dagen. Dat opeens in juni. Mensen zaten daar in een brubbelfestijn. Want we werken wel met watersloten, dat we heel duidelijk kunnen zien, is een vat lucht aantrekken, aka azijn aan het vormen. Azijn is een stofzuiger. En alles was terug opnieuw beginnen gisten. Dat was ongelooflijk. En ik zeg van, het is hier nu even 24 graden. Elke lambiekbrouwer gaat nu... Wat ben jij nu aan het zeggen? Maar dat was voor een paar dagen was het daar heel warm, omdat die poort open ging, mensen kwamen binnen en buiten. En wat moet ook in 2 maanden 25 of 30 graden zijn natuurlijk. Maar hoe belangrijk dat was voor dat bier om tijdens die paar dagen op te warmen, en de week ervoor natuurlijk met een opkuis op te warmen, dat die een bret in gang schoot. En de resultaten dat we hebben gehad van die vatenruimte waren ongelooflijk. En dan moet je gewoon zien dat uw vatenhandelingen natuurlijk in orde zijn. Het optoppen voor het brouwseizoen en kijken dat alles wel in orde is en hygiënisch is. En zo zijn we echt een beetje onze eigen traditie eigenlijk aan het bouwen, van onze hoofdgisting te doen op voeders, onze rijping te doen op kleine vaten. Als we heel veel kleine vaatjes hebben op het einde van het brouwseizoen, het jaar daarna, dus heel veel 1 jaar oude lambiek, heel uitgesproken, maar die lambiek moet je mogelijk een beetje afrijpen, dan ben ik zeker niet bang om jonge lambiek van verschillende kleine vaten te gaan mengen en een tweede jaar te laten rusten op voeder. En zo kunnen we eigenlijk al een geus, nu gaan misschien sommige brouwers mij ook wel afschieten, sommige geuzes eigenlijk kunnen we al een beetje voorassembleren. Kijken we naar, deze is toch jong, deze is in deze fase van zijn verriesting of van zijn rijping, of die lactisch is of
in plaats van enkel op het einde
te gaan assembleren.
Te assembleren, dat je ook al een stuk mee laat rijpen met elkaar.
En we proeven het verschil. Het naar beneden gaan van de melkzuur bijvoorbeeld, van de zuurtegraad van je lambiek, dat alles een beetje milder wordt. Dat een bret van de ene lambiek de andere een beetje kan helpen. Zeker als ze een keer in een grote voeder van 3000 of van 4000 liter elkaar een beetje kunnen helpen ook. Dat is hetgeen dat ook in een fles gebeurt, een keer dat je dat assemblage maakt. En dat maakt dat de botsing van al die verschillende vaten, van al die verschillende karakters, in een fles, maakt een geus zo uniek. Onze assemblages zijn groter dan 2000 liter natuurlijk. Dus dat maakt het heel leuk om die puzzelstuk elke keer weer opnieuw te leggen. Maar het zorgt er ook weer voor dat je geen vast karakter kunt ontwikkelen. Dus ook weer met de cuvée. We kunnen die een klein beetje voorbereiden. Maar tijdens het bottelseizoen, wanneer het die start voor de geuzes in november, oktober, dan ligt eigenlijk alles vol en dan wijk het meeste keuze. Dus in de geuzes kan echt het meeste aandacht gaan.
Mooi.
En dan leren we dan ook weer bij van de wijnmannen. Dan ga je een keer naar de Amarone-streek. Ga je een keer kijken, Valpantena, Valpolicella, wat zitten jullie hier aan doen? En dan zeg je, ja, maar jullie werken met kleine vaten, met voeders. En die vertellen dat alsof dat de normaalste zaak is van de wereld. Een wijn die krijgt zijn karakter op een klein vat. En die wordt volwassen op een voeder. En ik sta naar die mensen te kijken en ik zeg, amai, dat is geniaal. Maar als, komend van de ocharme 20 brouwerijken dat wij hier hebben, met allemaal onze eigen kennis en onze eigen traditie, wat wij vinden dat belangrijk is, naar de resultaten die we hebben, ja, nee, een lambiek moet op zijn moeder liggen, moet op zijn dode gisten liggen, want die Brit heeft dat nodig. Of het feit dat een keer een lambiek opgeschud wordt op zijn 2 jaar, bijvoorbeeld voor de cognac, door dan een keer op een ander vat te mogen rijpen voor een 10 à 12 maand. De invloed daarvan is zo ongelooflijk, dat we zeker niet moeten vasthouden aan... En dat we het verschil mogen maken tussen wat is traditioneel en wat is ouderwets.
Je kunt er misschien ook meer smaakvariaties mee creëren en er op die manier te gaan werken.
Ja, als wilt je als brouwerij een hele mooie consistente smaak maken en echt een receptje uitwerken en zo, be my guest. Maar wat is aan een jongere generatie en dat zit in je bloed als je jong bent, om te kijken wat zijn de uitersten, wat zijn de extremen, waar kunnen we mee spelen, wat werkt en... Een traditie een beetje uitdagen. En dat mag wel. En, maar dat moet respectvol gebeuren natuurlijk. En er zijn ook natuurlijk voor alles een beetje grenzen. Ik zeg nu, lambiek met tannines. Ik zeg, mij gaat het niet zomaar lambiek met druivenpelletjes gaan zien samenkappen. Ik zeg, nee, geen tannines in mijn lambiek. Maar ik zit dan wel bieten te mengen met lambiek. Dus voilà. Maar alles heeft een tijd en een plaats. En het werkt.
Ja, dan merken we aan het resultaat natuurlijk dat we in ons glas krijgen. Dat is heel mooi.
Soms heb je een keer iemand nodig die 70 jaar oud is, die het al gans zijn leven doet, en dan zegt, de zotste vaten geven soms de beste geus. En ik heb soms, bieren gemaakt, Senne, dat ik dacht dat ik failliet ging gaan. En dat werd de beste geus die ik ooit heb gezien. En als je dan weet dat sommige mensen op hun 70 jaar nog altijd lambiek niet ontcijferd hebben, dat je zegt van oké, we mogen wel een beetje kijken wat er moet gebeuren en we moeten luisteren naar ons bier. En niet naar een bepaalde mentaliteit of zo.
Ja.
Lambiek heeft zijn eigen karakter. En elke brouwer, dat is het leuke ook, het is een emotioneel bier. En elke lambiek, en elke geus dat je proeft van een brouwer, vertegenwoordigt ook het karakter van die persoon. Ga bij een Boon, of bij een Diene, of bij een Dadde. Iedereen vertaalt zijn eigen karakter in zijn geus. En dat is superleuk. En dat is dan een tasting op zijn eigen waard. Als ze deze geus proeven... Wat hebben we dan te zeggen? Ah, dat is een gusher, die spuit over. Wat heeft dat misschien te zeggen over de brouwer die het maakt? Hè? Dat kan leuk zijn, dat kan leuk zijn. Ja. Geus met een geurtje aan, geus dat een beetje overspuit, een geusje dat dit doet, een geusje waar geen spuit op staat, wat wil dat misschien zeggen over de brouwer? Hè? Als je geus prematuur uitbrengt.
De nieuwe locatie, gaat die ook nog u aanzetten om zelf te gaan brouwen? Of is dat iets wat je... Niet direct in tot uw ambities zit.
Alhoewel, het emotioneel heb ik altijd zoiets gehad van, als ik wil brouwen, het moet op de boerderij zijn. Naast de brouwerij, in de juiste kant van Huizingen, naast ons weiland, naast de oude brouwerij, naast de boerderijen, hier in het centrum. Maar we mogen niet. We mogen maar in x aantal kilowattuur per jaar verbruiken. We zijn zonevreemd, het is hier een landbouwbedrijf. Als dat niet is, is het woonzone. We mogen hier geen industriële activiteit. En ik vind dat zo jammer, maar we kunnen er niet onderuit. Mijn mama heeft het geprobeerd met een kaasmakerij. We geraken er niet onderuit. Die nieuwe locatie, puur praktisch gezien, het is fantastisch. Het zou lukken. Het is een grote ruimte. We kunnen daar best 50, 40, afhankelijk van hoeveel brouwcapaciteit we zouden willen. Maar dat zou dan toch naar een brouwcapaciteit zijn van een 2000 liter. Lambiek is een ongelooflijk moeilijk bier om te brouwen. Heel lange werkdag. Lang maïsschema, lange kooktijd. 1 keer per dag brouwen, geen 2 keer of 3 keer zoals andere bieren, maar een half jaar per jaar. En in ons geval, pak nu dat wij een installatie zouden plaatsen van 2000 liter. Vorig jaar hadden wij een bierverkoop van 30.000 liter, 300 hecto's. Dat is 15 keer brouwen. Dat is 15 keer brouwen. Je kunt geen traditie starten of werkervaring opbouwen als je maar 15 keer brouwt. Want we maken niet enkel traditionele geus, we maken heel veel verschillende assemblages. En dat is, als ik het zo mag zeggen, mijn sterkte. Maar stel je voor dat ik 15 keer moet brouwen, dan durf ik mezelf nog geen brouwer noemen. Koeienmelk, dat is elke dag. Lambiek brouwen, dat is elke dag.
En ja, als je de kwaliteit wilt voorop stellen, dan is dat uiteraard onvoldoende.
Ik ben mega trots dat ik mag werken met lambieken die gebrouwen worden door brouwers die dat al 4 generaties doen, zoals Brouwerij de Trog. Dat is een installatie dat je denkt, amai, dat is draaiend erfgoed. En ik mag hiervan lambiek hebben. Ik mag hiervan koelschepen overnemen. Zo noemen wij dat toch alleszins, een koelschip pakken. Wij mogen werken met hun expertise, met hun traditie, en wij mogen er ons eigen ding mee doen op het moment dat hem bij ons in de vaten vergist. Dat is een eer, punt. Je kunt dat niet vergelijken met een bierfirma. Niks mee te maken. Geuzensteken staat echt op zijn eigen. En we mogen daar ook trotser op zijn. Ook punt. Maar lambiek brouwen, de regel, voor ons is de regel nu dat we hebben gemaakt, eerste vatenruimte. Als we dan zien dat de afzet allemaal goed loopt, dan mogen we de luxe en permitteren om een brouwinstallatie te plaatsen. Want dan, als je een brouwinstallatie plaatst, dan begin je ook niet met 100% zelf te brouwen, want je kunt niet van dag 1 goede lambiek brouwen. Dan beginnen we met 10% zelf te brouwen. 20, 50, 60, en je neemt stilletjes aan je vatenruimte over. Omdat je lambiekvaten al weten wat lambiek is, dat je een bepaalde microflora hebt, omdat je koelschip nog te jong is, en je koelschip nog niet zo goed weet wat lambiek is. Lambiek moet je brouwen, 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 brouwen. Niet 2 keer en niet in je badkuip laten vergisten. Nee, brouwen, brouwen, brouwen. Een koelschip moet leven. Die wilde biesjes moeten eten krijgen.
Dus nog niet op korte termijn.
Oh, ik ben 28. Ik ga de rest van mijn leven nog bier maken. Het komt er wel van. Het zal met mijn staart tussen de benen in de loods moeten zijn, waarschijnlijk, in de uitbreiding. Of iemand moet mij een keer komen helpen en mij een keer vertellen hoe dat je dan toch door de mazen van het net kunt snuizen. Want een 500 liter installatie zou bijvoorbeeld wel lukken. Maar zelfs een 500 liter installatie... lambiek is een brouwproces van 13 uur. Je hebt een verlies van 10% in je kookketel, 10% in je koelschip. Dan blijft er maar 300 liter over. Hè?
Ja.
En als je 100 keer moet brouwen, dat is ook niet mogelijk. Ja, dat is ook niet mogelijk.
Ook weer niet voldoende dagen voor.
Ja. Dus als geuzensteker zijn we wel afhankelijk van de grote brouwerijen die het respect hebben naar de geuzenstekers toe om ook lambiek te willen brouwen. Voor ons. En het is voor iedereen een superlang proces. En niemand heeft het niet alleen gedaan. Niemand. Ja. Dus.
Als ik dat dan zo hoor... Ja, je bent
dus, mensen kunnen... Als wij later een brouwinstallatie zouden hebben, kunnen wij ook zelf ook wort verkopen. En want wij zijn ook een deel van het rad van lambiek en van geus. En het is niet aan de dieën om enkel lambiek te gaan vertegenwoordigen, of aan de dieën te zeggen wat lambiek is. Iedereen moet er zijn steentje aan bijdragen. Het is teamwork, ook al komt niet per se iedereen altijd even goed overeen met de rest.
Als we het daar misschien dan toch nog iets verder over hebben. En er is altijd zo, niet iedereen is lid van Horal. Horal die in principe de bescherming van...
De promotie. Ja,
de promotie.
Promotie en dan bescherming, als ik het goed heb. Ja.
Ja. Is dat iets waar je ook naartoe wilt evolueren, om daar ook lid van te worden? Of ziet u dan... toch nog anders.
Ik ben nu heel optimistisch, hè, zeker. Zeker mijn glas in mijn handen. Naar de toekomst toe. Ik denk dat lambiek zeker... lambiek moet altijd blijven gepromoot worden. En iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen mening over wat lambiek moet zijn. En iedereen trekt er zijn plan maar mee. Maar ja, een platform hebben om te praten en samen lambiek te promoten, sowieso. Anderzijds is het altijd een beetje moeilijk geweest. Zeker als je opgroeit op een boerderij. Maar dat je weet, tot mijn 10, 11 jaar waren we een melkveebedrijf. Mijn papa die melkt de koeien, mijn mama die maakt er boter van. Die gaat op de markt staan en mensen gaan dat kopen. En dat was allemaal in huis. En dat is normaal. Dat is een boerderij, dat is een hoeveproduct. Alles wordt in huis gedaan. Als je dan in een bierwereld terechtkomt, waar dat dan alles opeens lokaal, traditioneel, korte keten... En allemaal hashtags wordt bijverzonnen om uw bier een bepaalde authenticiteit te geven. Terwijl ik eigenlijk ben opgevoed met, het is toch normaal dat het zo is? Het is toch niet normaal dat uw krieken van de andere kant van de wereld komen en uw granen van de andere kant van de wereld komen? En dat jij hier lokaal, hier in uw gebouw, alles samenbrengt van over de hele wereld. En dan zegt, ik maak een lokaal streekproduct op een authentieke, artisanale, ambachtelijke wijze. Terwijl ik weet en op ben gevoed met wat mijn ouders hebben gedaan. En dat niet per se kan terugvinden in collega-brouwerijen. Dat is een keuze die je maakt als bedrijf. Dus zolang dat ik niet over die stap ben en dat ik 100% zeker ben waar ik mijn boerenerf naartoe wil gaan samen met Vincent, gaan we dat nog niet wagen. En het moment dat we echt zeker zijn van, kijk, we weten waar dat we staan, we weten wie wij zijn, dan pas is het voor ons belangrijk om aan tafel te gaan zitten en een keer te kijken wie zij zonder te veel beïnvloed te worden eigenlijk op voorhand.
Ja. Nou,
eerst zelf eigenlijk onze strepen...
Zelf ontwikkelen.
Onszelf ontwikkelen, onze eigen strepen verdienen voordat we aan tafel gaan zitten met mannen die het al 100 of 150 jaar doen. Of met 20 man personeel of met 80 man personeel. Ja. Zeg van, we zijn nu al groot, we hebben nu al 2 man personeel. We zijn nu, maar we hebben ambities. We vinden dat Lambiek een duidelijke plek verdient. En dat we daar met de juiste middelen naartoe gaan.
Maar het is mijn gezonde bescheidenheid dat je het benadert. Dan. Dus, er zit helemaal niks mis mee, natuurlijk.
Allee, als het zo goed overkomt, dan is dat goed. Ik respecteer hoor al sowieso. En je kunt nooit iets alleen verwezenlijken. Je hebt altijd mensen nodig rond je. Was het als klankbord, oftewel die in moeilijke momentjes. En als dat voor de Noral zo werkt, zeker in de jaren 90, wat dat superbelangrijk was, is de Noral nu ook nog altijd superbelangrijk. Voorargumenten, tegenargumenten. Maar ik heb geen nood om die pisten af te slaan. Misschien. Ja. Als we het nodig vinden. Als we sterk in onze schoenen staan. Dat we durven mee aan tafel te gaan zitten tussen die kastaars.
Senne, je sprak daarnet ook over de locatie waar we nu in zitten. Met een toog, met tafels, waar nu de etiketteer en het bottelmachine weg is gehaald. Mensen kunnen hier dus ook gewoon langskomen. Wanneer is dat mogelijk? Ik hoor ook een evenement dat eraan komt. Vertel eens, wanneer kunnen de mensen die nu geluisterd hebben jou hier komen ontmoeten en hier komen degusteren? Ja.
Waar we origineel enkel in de zomer open waren, is nu gelukt om jaar rond open te zijn. Enkel zaterdag namiddag. Als mensen een keer willen langskomen of zo voor een bezoek of voor bier te kopen door in de week, moet je maar een berichtje sturen of zo. Maar standaard zijn onze openingsuren zaterdag van 2 tot 7. Nu leven we toe naar de volgende open deurdag, want wij brengen bier uit. Dat is redelijk netjes uitverkocht naar de volgende release toe. Dus de eerstvolgende bieren die uitkomen is het eerste weekend van mei. Dan hebben wij onze lente-release, waar onze geuzebieren deze keer de hoofdrol gaan spelen. En dan is eigenlijk de opendeurdag van de boerderij. Er gaat hier muziek zijn, alles gaat hier openstaan. We hebben onze nieuwe bieren die we gaan verpakt hebben in pakketjes. We hebben ook onze eigen geuzeglazen vanaf deze seizoen. We gaan onze zaal eindelijk ook stapsgewijs meer en meer klantvriendelijk maken, dat we echt mensen kunnen ontvangen, mensen aan tafel kunnen zetten. En onze dingen laten proeven en ook kunnen luisteren naar hetgeen dat we eigenlijk doen. We proberen tafeltjes te plaatsen in de vatenruimte, hier in de zaal. Dus dat kan het eerste weekend van mei, vrijdagavond, gaan we ook een speciaal diner doen met de chef-koks van een toprestaurant in Brussel, Klok. Daarvan gaat de ticketverkoop ook binnenkort starten. Dat gaat een fantastische ervaring zijn, de vrijdagavond, voor ons weekendje, voor onze open deur. Dan zaterdag en zondag zijn wij open, gewoon in de namiddag, netjes. Wij gaan dan op dat moment al onze bieren serveren, per fles. Onze winkel gaat open zijn om de flessen ook te kunnen kopen en mee naar huis te pakken. We gaan ons eigen vlees serveren van onze eigen Schotse Hooglander koeien. Dat weekend hebben we ook een andere chef, eentje van onze familie dan, deze keer, die de hamburgers gaat bakken en zo, een kleine tapasjes voorziet voor tijdens de degustatie te kunnen degusteren. Dus daar leven we nu volop naartoe. Naar het eerste weekend van mei.
Het wordt een smakelijk weekend, hè, als ik het zo hoor.
We hebben al een beetje ervaring opgebouwd met dat we altijd in het voorjaar zo'n evenement doen. En elke keer wordt het leuker, elk jaar wordt het groter ook. En ja, dat is echt zo. Het is een seizoensbrouwerij, hetgeen dat we zijn. We maken seizoensbieren ook. En we brengen het ook in bepaalde seizoenen uit. En het is leuker om in de zomer, wanneer het mooie weer is, hier de schaapjes staan hier dan ook nog. We hebben een koe met een kalfje. Tegen dan is er misschien al opnieuw een koe gekalfd die hier in de wei staat. Dus dat kan ook leuk zijn. Dat is ook echt leven. Onze konijnen zijn hier ook. We hebben een springkasteel ook. Dat is allemaal nagebleven natuurlijk van het IJsselon en de kinderboerderij dat we hier hadden. Dus ook voor de kinderen is er ook van alles te doen. En we kunnen hier op het gemak zitten. We hebben hier hangmatjes.
Een gezellige boel.
Ja, dat is de bedoeling.
Nu alleen nog hopen op goed weer.
En dan
wordt het helemaal, ja. Helemaal in orde.
En worst case scenario, dan ga je in de vatenruimte moeten drinken. Och, arme. Dat zou erg zijn, hè.
Ik denk dat weinig Ja, geuzen en lambiekliefhebbers, daar moeite mee gaan hebben. Dus,
Maar als iedereen van de vaten afblijft, is dat ook goed. Dan ben ik ook content.
Senne, heel hard bedankt om ons te woord te staan. Voor de lekkere bieren die we hebben mogen degusteren.
Met heel veel plezier uit de grond van mijn hart.
Aan alle luisteraars, volg ons op social media. We gaan daar een aantal foto's op zetten. En tot de volgende.
Eerste klas. Bedankt.